is een bulk ongezond voor het lichaam?
Per definitie al meer eten zou je kunnen zeggen, oké, dat is niet per se goed voor je. Maar dat gaat dan ook wel weer gepaard met hoe is het vetpercentage.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast. En vandaag zit ik met een soort van tweelingbroer van mij, blijkbaar. Dat zeggen mensen in de comments altijd. Ja, Jonathan Salm. Leuk dat je bent.
Dankjewel.
Lang geleden dat we weer eens een keertje een podcast hebben opgenomen. Laatste keer was denk ik in Club Pulk in Den Bosch.
Klopt, ja.
En we hebben elkaar nog eventjes gezien bij Siggy's. Daar hebben jullie Jonathan misschien in de video nog eventjes voorbij zien komen. Maar ja, we gaan vandaag een podcast opnemen over het bulken. Super tof in ieder geval dat je kijkt of luistert. Laat even een like achter en klik op die abonneerknop. Ben dan via Spotify aan het luisteren. Laat eventjes 5 sterretjes achter. Om gelijk de deur in huis te trappen. Wanneer weet je dat een bulk niet goed gaat?
Als je excessief gewicht aankomt in zo'n tempo dat je dus meer lichaamsvet ziet toenemen dan dat je in kleine percentages het gewicht omhoog ziet gaan. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
We willen als marge, als je in een goede bulk zit, zo'n... Ja, dan nemen we het ruim zo'n 300 tot 400 gram per week wel aan kunnen komen. Maar alles daarboven, dan weet je eigenlijk dat je een beetje de boot mist. En dat je er eigenlijk wel vanuit kunt gaan dat het gros van wat je aankomt wel echt vetmassa is.
Ja.
Dan moet ik daar ook gelijk maar aan toevoegen dat het niet eens per se nodig is om wekelijks aan te komen. Dat is vaak ook de misconceptie, hè, waarbij mensen juist de mist ingaan. Van oké, ik ben aan het bulken, dus ik moet misschien wekelijks mijn calorieën verhogen. Ik moet wekelijks aankomen. Maar niets is eigenlijk minder waar. En zeker wanneer je lean tissue, spiermassa wil creëren, dan heeft dat gewoon tijd nodig. En daar zie je dus eigenlijk de grootste fout al gaan. Mensen zijn er gewoon een beetje ongeduldig. Zeker wanneer het aankomt op bulken. Waardoor ze dus te snel en te veel gaan eten. En daardoor dus een compositie in spier versus vet kwijtraken. Ja.
Oké. Okay. Hey, want jij zegt 300 tot 400 gram per week. Dat klinkt voor mij als...
Dat is al ruim hoor.
Ja, ik wou dat zeggen. Ja. Dat is een heel mooi getal als dat lukt.
Ja.
Als je kijkt naar de verhouding binnen dat gewicht. Hoeveel zou spier zijn? Hoeveel is glycogeen? Hoeveel is vet?
Grotendeels zou glycogeen zijn. Ja. En dan zeker in een beginstadium. Daar zie je toch wel dat dan de meeste kilo's gelijk worden aangekomen. Wanneer ze dus vanuit een cutperiode komen. Maar daarna moet je echt wel rekenen.
De eerste 5 kilo telt al gewoon niet eens.
Nee,
als je
precies.
Uit de kut komt.
Ja, ja, ja. En de rest daarvan gaat waarschijnlijk allemaal in het gezicht zitten. Nee.
Daar heb ik last van.
Ja, ik ook. Maar rekening houden met wat daar spier van is. Ja, die percentages, die marges zijn echt wel klein. En ik denk ook juist dat daar de meeste mensen de fout maken door te denken dat ze juist snel en veel spiermassa aankomen. Want vaak hoor je dus wel de opmerking van, ik ben zus en zoveel kilo aangekomen. Oké, nou stel, je bent 10 kilo aangekomen, ze gaan weer in een cut. En dan vervolgens na die cut zijn ze misschien van die hele netto marge maar 1,5 of 2 kilo zwaarder dan dat ze daarvoor waren.
Nou, dat is best lekker.
Dat wel. Maar omdat natuurlijk dan gedacht wordt van oké, ik ben 10 kilo aangekomen.
2 kilo vocht, 8 kilo spier.
Ja, precies. Ja.
Dan kom je van een koude kermis thuis inderdaad. Ja. Dat valt dan tegen. Hey, en jij zegt die 300, 400 gram per week. Misschien even leuk om aan te kaarten. Jonathan is coach voor de mensen die het nog niet wisten. En je hebt, we hadden het hier voor de podcast, hadden we het daar ook over. Bart is ook iemand die ik ken en die heeft ook heel mooie resultaten geboekt. Dus jij coacht eigenlijk mensen die enhanced zijn, maar ook naturel juist.
Zeker.
Zit daar nog een beetje verschil in tussen wat wekelijks haalbaar is?
Ja, zeker.
Denk het wel, toch?
Ja.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein, een van de beste prijskwaliteit merken op de markt. Staan wel bekend om hun Clearway of de geweldige Origin, ook wel toen de Alpha Pre-Workout, waarbij je hele hoge doseringen hebt voor een goede prijs. Wil je nou nooit meer te veel betalen bij MyProtein? Gebruik dan natuurlijk de kortingscodes die in de Sportpoeder app staan, dus download hem nu en bestel via daar bij MyProtein.
Daarbij moeten we juist zorgvuldiger zijn met netto wat ze aankomen. Want iemand die enhanced is, die komt natuurlijk sneller aan dan iemand die dat niet is. En wanneer er dus PED's in het spel zijn, dan gaat het lichaam gewoon op een net andere manier wat werken. Het zal dus sneller spiermassa aan kunnen maken ten opzichte van vet. Dus je zult in die zin dan wel sneller spiermassa kunnen bouwen. Dus dat zijn wel echt dingen waar je dan rekening mee moet houden. Het grote verschil in iemand die enhanced is, die dus wel meer en sneller spier kan ontwikkelen dan iemand die dat niet doet. En dus iemand die dat niet doet, ook sneller vet kan aanzetten. Ja. Dus een calorie toename moet daar wel echt rekening mee gehouden worden. Ja.
Oké. Bij naturel lifters, om het maar zo te zeggen, kijk je dan ook nog heel veel naar andere dingen? Want bijvoorbeeld één dingetje waar ik altijd tegenaan loop in het kutten, misschien even de andere kant van het spectrum, is bijvoorbeeld hormonaal. Mm. Omdat dat natuurlijk een soort uitgeschakeld wordt op het moment dat je aan PED's gaat.
Ja.
Let je daar bijvoorbeeld nog op bij het bulken? Zijn er daar nog bepaalde supplementaire ondersteuning waar je naar kijkt? Of dingen in voeding die juist een hele grote rol spelen? Even los van gut health, daar komen we straks op.
Ja, nee. Ja, qua supplementatie niet per se. De prio tijdens bulken, net als eigenlijk katten, ligt dan nog echt wel op herstel. En dan ook voornamelijk slaap. En als je herstel goed is en je slaap goed, dan zul je toch wel zien, hè, ook qua supplementatieplan, en dan hebben we het over de basisdingen, magnesium, zink, B6, dat soort dingen, dat die hormonen, zeker in een bulk, niet zo heel veel zullen afwijken. Mits het vetpercentage niet te hoog wordt.
Ja. Want daar zit, we weten, overgewicht heeft een oestrogene werking.
Absoluut, ja. Ja. En daarom dat dus een te hoog vetpercentage in een bulk altijd nadelen heeft. En dat je dus eigenlijk nooit zomaar moet aankomen, en dat komt dus terug op wat ik net in het begin zei, om maar aan te komen. En echt letterlijk de term bulken te serieus te nemen.
Vet uit de lucht zuigen.
Ja, ja. Want het hoog vetpercentage zit ook gewoon nadelen aan. En zeker hormonaal. Ja.
Ja. Ja, op een gegeven moment krijg je een beetje dat kantelpunt. Dat je denkt, oh, ben ik sterker, ben ik groot? En op een gegeven moment ben je iets te groot.
Ja, ja.
En ook op de weegschaal. Oké. Ik had ook de vraag opgeschreven, is een bulk ongezond voor het lichaam? Want je zegt net zelf ook van, joh, als je te hoog vetpercentage krijgt, dus natuurlijk wel als je zelf het te ver laat gaan. Maar is een bulk nou per definitie ongezond voor het lichaam? Want er komt wel een hoop stress bij kijken, lichamelijk. Maar ook
sowieso weten we dat veel eten, dat is eigenlijk stressfactor nummer 1 voor het lichaam. Dus per definitie al meer eten zou je kunnen zeggen, oké, dat is niet per se goed voor je. Maar dat gaat dan ook wel weer gepaard met, hoe is het vetpercentage? En als die dan weer ook proportioneel stijgt ten opzichte van het spieren die je aanmaakt, dan ben je in principe ook wel ongezond bezig. Waarbij dan wel belangrijk is dat we een tijdframe voor ons houden, afhankelijk van hoe lang dat duurt. Want je neigt dan toch richting misschien wel een beetje overgewicht, misschien een beetje obesitas als je echt goed je best doet. En dat zijn natuurlijk ook wel dingen waar rekening mee gehouden moet worden. Ja,
ja. Oké. Okay. Want als jij voor het bulken, wat zijn een beetje de dingen waar jij, wat zijn red flags op vroeg stadium? Want bulken moet natuurlijk ook weer niet te kort duren, want eigenlijk wil je gewoon een langere periode in de bulk zitten. Maar wat zijn red flags voor mensen daar, waarvan ze weten, oké, dit, nu gaat de bulk een beetje de foute kant op?
Vaak zie je de eerste red flag al in het begin. En dat ze dus op een bepaald vetpercentage al een bulk willen starten. Want vaak is dan de gedachte van, oké, ik ga eerst even shredden, dan ga ik daarna bulken. Maar vaak is die shredperiode niet lang genoeg geweest. En ja, oké, de persoon in kwestie die is inderdaad droger geworden. Maar, om heel realistisch te zijn, is die shape dan voldoende om te zeggen van, oké, ik kan nu effectief gaan bulken. En vaak is dat niet zo. En dan zien we dus ook echt wel dat het vetpercentage, ondanks dat de persoon nog echt wel gewoon goede stappen heeft gemaakt, dat vetpercentage nog steeds te hoog is om effectief te kunnen gaan bulken. En dan blijf je eigenlijk een beetje in die visuele cirkel hangen. Ja, ik wil gaan bulken. Nou, dan gaat die persoon dat doen. Hè. Dat is dan de eerste red flag, want je begint te vroeg. Ga bulken, calorieën gaan omhoog. Calorieën gaan misschien te snel omhoog. Vetpercentage gaat weer te snel omhoog. En dan komt hij erachter dat hij misschien na 6 of 8 weken toch alweer een te hoog vetpercentage heeft.
Ja, want je wil eigenlijk dan een soort benchmark creëren vanaf waar je gaat meten. Dus eigenlijk vanaf de cut en dan bulken en dan weer daarna weer terug naar hetzelfde punt.
Juist, ja.
Hmm. Oké, en welk vetpercentage hebben we het dan over als jij zegt van ja, je moet daar naartoe? Want dat, de ene zegt altijd ja, boven tot 15, sommigen zeggen 10%. Ja, kan soms een beetje lastig zijn om tot die 10% te komen.
Klopt, ja. Om te starten met bulk, zeg maar.
Ja.
Ik neig dan toch al wel gauw richting de 9 à 10. Ja.
Oké.
En dan zijn apps wel zichtbaar. Maar niet zo dat je de aders over je buik hebt lopen, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Niet podium droog, nee. misschien fotoshoot.
Ja, precies.
Dat is dus wat je met Mika hebt gedaan, volgens mij, toch? Die moest eerst ook vier weekjes weer even afzien en daarna kon hij weer...
Vond hij niet leuk. Ja.
Hij had wel netjes zijn bakjes meegenomen in het festival en zo en alles, dus dat, dat was goed van hem. Dus we hadden het natuurlijk net ook over stress. Want bulken is in principe stress. Je hebt natuurlijk lichamelijke stress door middel van training, maar ook metabole stress door middel van voeding.
Ja.
Wat zijn soorten stress waar jij heel erg op let bij het bulken, waarvan je zegt van ja, hier moet je mee oppassen?
Waar we eigenlijk naar kijken is, je moet je voorstellen dat je een emmer voor je hebt. En in die emmer zitten eigenlijk onze dagelijkse bezigheden. Hè? Zo, dan hebben we ons werk, we hebben onze studie, bij wijze van spreken. Misschien heb je een gezin, kinderen. En die emmer die vult zich dan met water. Zo kunnen we dat eigenlijk als voorbeeld nemen. Maar dan komt er ook nog eens een keer die voeding erbij. En dan hebben we ook nog eens een keer intensief trainen. En als je dus niet oplet, dan gaat dus op een gegeven moment die emmer een beetje overlopen. En dan spreken we eigenlijk van te veel stress op het lichaam. En dat zijn dan eigenlijk de grootste factoren waar we echt wel op letten. Van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die emmer inderdaad wel een beetje aan het bijvullen zijn, maar dat we dus wel rekening houden met dat die niet over gaat lopen.
Ja.
En hoe ga je dat managen? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste factoren waar we dan naar kijken.
Ja, want mentale stress heeft natuurlijk ook al snel invloed op slaap.
Ook,
slaap is natuurlijk een hele belangrijke factor. Ik heb dat zelf ook gemerkt bij het bulken. Wat zouden jouw tips zijn voor slaaphygiëne?
Dat is een goeie. In ieder geval een uur, anderhalf voordat je naar bed gaat, al stoppen met schermen voor je ogen. Ja, dat is lastig voor de meesten. Ja. En mocht dat nou echt een probleem zijn, dan heb je van die blue light filterbrillen. Die kun je dan gebruiken. Nou, dan kun je het dan wel enigszins mee remmen, zeg maar. Dat is de eerste en de makkelijkste. Daarnaast hebben we ook stop op tijd met vocht drinken. Want vaak moeten mensen toch wel een keer 's nachts eruit om te plassen. Ik betrap mezelf daar ook nog steeds op. Ik moet er altijd wel even een keer uit om te plassen. Maar ja, dat is wel onderbreking van je slaap.
Ja.
En als je er nou voor kan zorgen, door een hele makkelijke manier van oké, ik stop voordat ik naar bed ga. Twee uurtjes met drinken. Neem geen thee meer. Als je daar actief rekening mee houdt. En wel voor zorgen dat je dus je vochtinname voor die tijd dan gehaald hebt. Dan kun je dus ook alweer op een hele makkelijke manier voor zorgen dat je die plasstressor eruit hebt. Dat je gewoon lekker kan doorslapen. Zorgen dat je bed schoon is. Dat is ook een hele belangrijke. Die wordt vaak wel onderschat ook. Omdat op een of andere manier toch het lichaam wel doorheeft of je in vieze of schone lakens ligt. Ja, je weet zelf ook wel, als je net je bed hebt verschoond, ja, dat ligt gewoon super lekker.
Dat ligt zeker lekker.
Dat ligt het lekkerst.
Ja.
Dus in die zin, dus bedhygiëne ook letterlijk. Zorg dat kamertemperatuur wat lager is. Dus zet een raam open wanneer je gaat slapen. Frisse lucht is daarin ook cruciaal. Vaak verstikken we onszelf, omdat we dus vergeten dat we zuurstof nodig hebben om te herstellen. En dat is ook heel makkelijk opgelost door gewoon even het raam op een kiertje te zetten. En zeker nu met deze temperaturen, dan koelt het ook lekker af. Een kamertemperatuur zo rond de 18 graden is ideaal. Dan hebben we nog natuurlijk geluid. Daar kunnen de meeste mensen ook last van hebben. Dus
ja, dat is waarom ik mijn ramen dicht hou. Dat is een beetje als je bijvoorbeeld naast een weg woont of zo, dan hoor je altijd een auto langs rijden. Of
ja, ik kan me herinneren dat we sinds een paar jaar wel iets van oordop hebben.
Ja, dat kan ook. Maar ik probeer altijd gewoon zo lekker zo natuurlijk als mogelijk te slapen. Want je ziet ook mensen met ooglapjes op, neuspleisters, oordopjes. Ja. Ik snap het ergens wel. Want het is wel, als je kijkt naar de slaap, hoe het ooit bedoeld is voor de oermens, om het maar zo te zeggen. En je kijkt naar de slaap nu, is natuurlijk wel heel erg veranderd. Heel veel storingsmogelijkheden die er zijn.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Kamp jij nou al langere tijd met klachten? Of wil je testen of je wel gezond bent? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en laat je adviseren door een arts.
En dat is natuurlijk per persoon ook wel verschillend. Hè? Want we hebben het net over geluid. Ik kan absoluut niet slapen zonder geluid. Dus ik heb altijd een waaier om mijn kamer aanstaan. Die dus eigenlijk voor een white noise zorgt. Dat er een constante zoom aanwezig is. Ja. 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 Maar dat is dus onderdeel van mijn slaaphygiëne. Ja.
Oké. Okay. Hey, je zei net vochtinname. Dat je je vochtinname gehaald hebt voor die dag. Ja. Ik heb dat nog nooit eerder besproken in de bulk. Omdat, ik moet wel zeggen, in het bulken voeg je vaak toch een beetje zout toe. Tijdens kut toch helemaal trouwens. Maar ik moet zeggen dat ik deze bulk ook heel veel water drink. Doe ik normaal nooit. Wat is een goede waterhoeveelheid wat je op een dag moet drinken? Een verhouding per kilo lichaamsgewicht of 10 kilo lichaamsgewicht?
Dat durf ik niet te zeggen. Maar wat gebruikelijk is. We kennen natuurlijk de 2 liter water per dag. Maar dat is zeker wel te weinig. Zeker voor mensen die intensief sporten. Ik denk dat het überhaupt al te weinig is. Ook voor mensen die... Die gewoon thuiskomen en op de bank gaan liggen. Maar goed. Dus ik neig altijd naar minstens 3,5 tot 4 liter. En met de wat grotere jongens altijd wel richting de 5 en misschien zelfs 6.
Ja, ja, Frank die zei altijd 1 liter per 23 kilo lichaamsgewicht.
Oh ja.
Dus
ja.
Dat, dan kom je wel een beetje tussen de 4 en 6 uit. Hangt er vanaf hoe zwaar je bent.
Ja.
Dus ik denk op zich wel dat als ik dat aanhoud, dan komt het wel goed. Alleen tijdens kut heb ik altijd heel vaak dat ik meer ga drinken omdat je een soort van probeert te verzadigen.
Ja.
Nou, dan is 4 keer per nacht je nest uit om te plassen.
Ja, vreselijk. Ja, en je hebt natuurlijk een hele makkelijk tool, hè? Want als je gaat plassen en je kijkt naar wat er in de pot ligt, is het te geel? Nou, dan weet je ook al een beetje. Of
ja, klopt. Maar dan is het eigenlijk altijd niet te laat, maar dat is...
Dan is de indicatie van, ik moet even wat meer drinken. Ja.
Hey, hoe zou jouw ideale bulker uitzien, zeg maar, als je echt alles zelf kan uitkiezen, niet afhankelijk van dat je voor de zomer klaar wil staan of een wedstrijd in de toekomst eruit hebt zien, maar wel op een gegeven moment, dus dat je op een gegeven moment wel wil gaan katten. Hoe lang zou jij uittrekken voor een bulker?
Ik ga altijd uit van zo'n 15 à 20 weken. En dan ook wel met het idee van oké, het startpunt is, de voorwaarden zijn goed. En met de voorwaarden bedoel ik dan goed een laag genoeg vetpercentage. En dan kun je eigenlijk wel een beetje uitgaan van 15 à 20 weken. Waarbij je dus progressief die calorieën verhoogt. Of per week, of per 2 weken. Kan zelfs per 3 weken zijn. En daarin is dus de fysiek wel heel erg leidend. Wat doet de fysiek? Maak wekelijks foto's. En aan daarvan maak je eigenlijk aanpassingen. En dat kan dan met kleine stappen zijn van 100 calorieën. Maar het kan ook met wat grotere stappen zijn van 200 of 200 plus calorieën. Alleen de voorwaarden daarin zijn wel echt cruciaal.
Ja. Ja. Dus dat je een goede benchmark hebt gezet, zeg maar. De setting point moet lean zijn.
Ja. En daar komt dus ook weer terug van oké, we willen bulken, we willen groeien. Maar dat betekent niet dat als je 3 of 4 weken niks hebt veranderd, omdat je ziet dat compositie in je lichaam beter wordt, dat er ook daadwerkelijk iets anders moet, weet je wel. Mensen staren zich vaak dood op wat zien ze op de weegschaal. Maar dat betekent niet dat als jij 3 of 4 weken niet bent aangekomen, dat er ook niet iets gebeurt. En daarbij hebben we natuurlijk de markers van oké, hoe is je progressie in de gym? Merk je dat je sterker aan het worden bent?
Loggen, jongens.
Loggen, ja, 100%. Is dat zo? Maar je hebt al 4 weken lang niks aan je voeding veranderd. Maar merk je wel dat je echt progressie maakt in de gym. Ja, dan ben je gains aan het maken. Want krachtprogressie staat in principe gelijk aan ook spiergroei.
Ja.
Ja.
Zou je dan kunnen stellen dat gewicht op weegschaal blijft gelijk? Spiermassa neemt dan in verhouding toe. Dus dat het dan bij wijze van spreken vetpercentage verminderd wordt? Of volgt.
Zou kunnen, ja. Ja. Er wordt natuurlijk wel een beetje gezegd van dat kan niet.
Dat is inderdaad een hele goeie. Maar misschien dat daar die misconceptie vandaan komt. Je kan natuurlijk geen vetmassa omzetten in spiermassa.
Exact, ja.
Maar wat wel gesteld kan worden is dat je misschien spiermassa kan aankomen en vetmassa kan afvallen tegelijkertijd.
Ja, zeker. Ja.
Kijk, tijdens kutten is de kans relatief kleiner. Maar tijdens bulken misschien, als je nog in het beginstadium zit, dan al helemaal. Want ik ben toen ook in de calorieën tekort, ben ik ook spiermassa aangekomen.
Ja.
En ik ben afgevallen toen. Qua vetpercentage dan. Dus maar het is ook nog in de newbie games. God, wat mis ik kijken.
Ja, dat is ook zo. Maar vaak hoor je toch wel vanuit de science-based community van dat kan niet. Dus en zo. Maar ja, anekdotisch. Jij merkt het. Ik heb het vroeger ook gemerkt. Zie je toch wel dat het echt wel kan.
Ja.
Ja.
ja, misschien hebben we ons dan, misschien lezen wij in een utopie. Je ja, niet, hè?
Maar we hebben natuurlijk, jij hebt mijn genen natuurlijk.
Ja, precies. Oh ja, ja, we zijn broers. Dat waren, ja, voor de mensen die het niet wisten. Dat, ja. Hey, nog een heel belangrijk onderwerp wat ik ook wil bespreken. Gut health.
Ja.
Ik zie het de laatste tijd steeds vaker voorbij komen. Ik denk dat een van de eerste keren is dat ik het bij jou voorbij heb zien komen. Of in ieder geval voornamelijk ook bij coaching cliënt van jou, Joey van Oven. Ja. Maar ook bij Bart. Dat gut health gewoon heel belangrijk is. Mika heeft het er ook over gehad. Ja. Jos ook. Leg eens uit. Waarom is gut health zo belangrijk?
Gut health. Het begint eigenlijk allemaal in de gut. Ja. En daarin zit, is eigenlijk een soort van ja, eigen wereldje, waarin een hele hoop ja, bacteriën aanwezig zijn. Noemen we ook wel de microbiome. En als die verstoord raakt of uit balans, dan heeft dat eigenlijk invloed op alles in onze gezondheid. En waar we dat dan het meeste in terugzien, is dan in de darmen en richting de maag. En dat komt omdat we dus als bodybuilders veel eten, hè, in verhouding tot anderen. En juist ook die voeding zorgt er dan ook voor dat dus die disbalans in die gut ja, uit balans raakt. Ja. En waarom is dat zo belangrijk? Als dat dus voor een langere periode aanwezig is, hè, zo'n disbalans in die microbiome, in die gut, in je maag, dan kan het dus ook het effect hebben dat het gevolg heeft voor opname van je voeding. Je kunt ontlastingklachten krijgen, wat eigenlijk ook stiekem heel veel bodybuilders hebben. Maar dat wordt dan een beetje zo weggeschoven van ja, weet je, ik eet veel, dat hoort er een beetje bij. Hmm. Maar dat is eigenlijk alles behalve waar.
Ja, volgens mij, als je, sorry voor mijn taalgebruik, maar als je diarree hebt, zijn praktisch calorieën die je niet mee kan tellen.
Ja, ja.
Dat wordt niet goed verwerkt.
Ja, precies, ja. En dat is al een teken van het lichaam, hè, dat er iets aan de hand is. En vaak wordt daar gewoon ja, niet naar gehandeld, omdat, daar, omdat de meesten gewoon niet weten wat ze daarmee moeten. Van ja, oké, ik heb diarree. Ik neem wel probiotica. Ja, probiotica. Iedereen gaat aan de probiotica tegenwoordig.
Dat is wel echt zo inderdaad. Ja, ja, klopt. Dus, ben je daar geen fan van dan? Of zeg je van liever het probleem bij de bron aanpakken?
En probleem bij de bron aanpakken. En probiotica heeft dan wel zijn plek. Alleen het is niet iets wat je blind kan inzetten, zeg maar. En zeker wanneer we over gut issues praten, dan moeten we wel echt ja, wat nauwkeuriger te werk gaan. En ook kunnen pinpointen van wat is er nou precies aan de hand. En dat is sowieso heel lastig, zeker in Nederland. Want de testen die we daarvoor nodig hebben, die worden schaars aangeboden. En via de zorg sowieso niet. Dan kom je uit op een ademtest, waarbij dan getest wordt of er dus een disbalans is. Nou, ik ben daar persoonlijk niet zo fan van. Maar dan kunnen we wel bijvoorbeeld een ontlastingtest laten doen. En in die ontlastingtest hebben we dus eigenlijk alles samengevat van oké, wat is die bacterieconcentratie, welke bacterie, welke is het te veel, welke is het te weinig. En op die manier kunnen we dan beter schakelen. En een probiotica is eigenlijk het toevoegen van bacterie. En dat is juist in de meeste gevallen niet nodig. Ja. Omdat die er al in overmate zijn.
Ja, precies. Ja, ja, het is een makkelijke oplossing. Zeg maar.
Ja.
Lager met fruit.
Het is een hand met dagpijlen pakken en gooien en hopen dat er eentje in de roos zit, weet je wel?
Shotgun approach.
Ja, ja.
Ja. Oké. Okay. Hey, we hebben het nu al best wel uitgebreid gehad over voeding. Ik ben wel benieuwd naar jouw top 5 supplementen in de bulk. Die jij zegt van, die zou ik ja, aanraden. Nou, mag ik hopen dat er creatine tussen zit.
Tuurlijk, creatine.
Okay. Hij mag blijven.
Nummer 1. En dan het liefst in een theetje, toch?
Ja, ja. Ik heb net een lekker creatine genomen. Jongens, als je creatine elke keer vergeet trouwens, als je naar deze podcast aan het luisteren bent, creatine reminder. Maar je kan het ook in je thee gooien. Lekker met honing erbij en dan
heerlijk. Heerlijk. Ja, creatine, 1. In een bulk is glutamine ook wel een goeie.
Voor de darmflora?
Ja, ja, meer voor het beschermen van de gastric lining. En de gastric lining is eigenlijk een soort laagje wat in je slokdarm zit, in je maag en in je darmen. En we zien dus ook vaak wanneer er dus overmatig gegeten wordt, dat dus die gastric lining of beschadigd raakt of weggaat. En die glutamine kan dus ervoor zorgen dat dat ja, mooi
intact blijft.
Intact blijft.
Kan je dat ook uit normale voeding halen? Of is dat heel lastig?
Zal lastig zijn. Okay. Ja, want je wil het wel ja, niet mega doseren, maar je wil het wel wat hogere doseringen hebben.
Ja.
En,
ja, hetzelfde als creatine. Anders moet je kilo's biefstuk op een dag gaan zitten eten.
Ja. Ja, maar dan in deze doseringen praten we wel echt 40 tot 60 gram per dag. Hm. Ja. Waarbij op het label wordt aanbevolen om maar 5 gram per dag te doen. Dus dat is wel echt een significant verschil.
Ja.
Glutamine is overigens geen gunstig aminozuur wat herstel van spieren bevordert. Daar wordt natuurlijk ook veel gedacht. Ja. Tenminste, vroeger werd er gezegd van glutamine.
Zit het nou ook in BCA's of is dat
nee.
EAA's?
Ja, dat is EAA. Ja. 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 Dan hebben we zeker ook weer om die spijsvertering te bevorderen, hebben we een soort digestive stack. En in die supplementen zitten een aantal
enzymen.
Inderdaad, supplementen zoals enzymen, zoals pepsine. Die er ook weer voor zorgen dat de omgeving in die maag, darmen gewoon goed blijven. Die zorgen dan ook gelijk voor dat er voldoende aanmaak van maagzuur aanwezig blijft. Dat is ook een dingetje. Wanneer mensen gaan bulken en overmatig veel gaan eten, is het maagzuur neemt af. En dat is dus ook een supplement wat ervoor zorgt. Oké, dat houden we dan mooi intact. De hoeveelheid maagzuur aanwezig is cruciaal om je voeding goed te kunnen verteren. Dan hebben we, even kijken.
Magnesium?
Uiteraard, magnesium, bisgliconaat. Ja, dankjewel. Magnesium, bisgliconaat. Ik zit natuurlijk meer in de health ranges te denken. Nou. En een omega 3.
Ja. Ja. Ja, die heb ik ook in mijn stekje zitten. Ja, en dan als vierde misschien nog vitamine D. Ik had laatst bloedtest gedaan. Was niet vitamine D. Was
hij laag, ja?
Nou ja, laag. Hij was hoger dan... hij was lager dan vorig jaar, maar toen kwam ik net terug in Curaçao. Maar
okay,
vitamine D is toch wel... voor mij zat ik op rond de 60 of zo.
Ja.
En je wil het eigenlijk toch wel een beetje, voor mij, 70 plus ish hebben of zo.
Ja, ja.
En dan suppleerde ik het al, zeg maar. Dus het,
en dan deed je 3000 eenheden per dag?
Ja, zoiets volgens mij. Ja. Dus, maar het moest omhoog in ieder geval. Dus,
ja, bizar eigenlijk.
Ik doe nu in plaats van 2 spreetjes, doe ik er 4 of 6 of zo. Dus dat,
ja. Dus wel de aanbevolen dosering zwaar overschreden.
Ja, klopt. Ja,
YOLO.
Als de bloedtest het zegt, dan betekent dat er niet genoeg in zit. Ja. En dat zegt misschien ook al genoeg over het grimmige weer wat wij hier.
Maar
in
dat
Nederland
is toch bijzonder dat de aanbevolen dosering juist naar beneden is gehaald, hè?
Ja, waarschijnlijk omdat er ergens weer in een onderzoek is gezegd dat het schadelijk kan zijn.
Ja.
Dat, ja, ik geloof liever onze huisartsen
en
Thijs, die zijn er meer thuis in. En zolang je het gewoon zelf checkt met je bloed, dan is er niks aan de hand.
Dus, ja.
Oké, waar we het ook nog over wilden hebben is training.
Ja.
Wat is jouw favoriete split in de bulk? Stel je zou zeggen 5-6 dagen split. Je mag zelf kiezen welke van de twee. Wat zou jouw optimale verdeling daarin zijn?
Mijn optimale verdeling zou zijn push. En dan hebben we uiteraard een verschil in push 1 en push 2. En push 1 is dan meer gefocust op chest. Waarbij ik een klein beetje schouders en tricep aanpak. Maar voornamelijk chest. Dan heb ik pull 1. Dat is dan meer focus op rug, waar ik een klein beetje biceps aanpak. Maar de grootste focus is dan wel echt voor die lats. Dat is in principe een aandachtspunt bij mij. Dat gaan we straks in de training ook wel behandelen.
Oké. Ik kreeg vorige week feedback vandaan dat mijn lats ook groter moesten.
Oh, nou, dat is mooi. Ja. Ja. Dan benen. En dan benen is voor mij redelijk easy. Ik ben redelijk sterk op benen, kan zwaar squatten, dus het gaat me redelijk makkelijk af. Dan heb ik rust, dan heb ik een arme dag, waarbij ik de focus leg op mijn armen. Ook wel een klein beetje schouders, maar die zijn redelijk dominant bij mij, dus die hebben niet heel veel aandacht nodig. En mijn armen wel, dus daarom dat ik eigenlijk voor een soort push-pull-bro-split schema ga.
Ja.
Ja, en dus kies voor een arme dag in plaats van nog eens een pushdag in te lassen. En dan heb ik een posterior day, waarbij dus een stukje rug wordt aangepakt en hamstring glutes.
Ja. Ja, want dat zie ik dus wel eens af en toe een paar keer. Voor mij, bij Bart zag ik het ook al een paar keer voorbij komen. Posterior.
Ja.
Leg die eens uit. Ja. Want ik ben daar wel benieuwd naar. Want je ziet de meest reguliere. Kijk, iedereen heeft wel eens van de Arnold split gehoord. Je hebt natuurlijk push pull legs, upper lower, full body. Maar posterior, die is een soort nieuw. Ik snap wel wat ermee bedoeld wordt. Ja. Want dat is waarschijnlijk voor de gehele achterkant van het lichaam.
Ja,
zeg maar.
Achterkantketen, ja.
Maar is er een bepaald positief effect als je dat gecombineerd traint?
Altijd op de hoogte zijn van de lekkerste supplementendeals. Wij zorgen ervoor dat jij nooit meer een melding mist. Download nu de Sportpoeder app en zet je berichtgeving aan.
Nou, het is juist een verdeling van. Want we halen een stukje volume, wat we dan misschien in die leg day hadden kunnen doen, halen we daaruit. En die verplaatsen we dus naar ook een rugdag. Waardoor we dus in die tussentijd misschien wat beter hebben kunnen herstellen voor legs. Misschien focus op quads. Waardoor we het volume wat meer verspreiden. En dus dan combineren met een stukje rug. Omdat we dan toch al met de achterkant bezig zijn. Ja. En dan kunnen we net even iets harder waarschijnlijk. Omdat we dus die volumeverdeling hebben vanuit legs naar posterior. En we dus niet meer zo fatigued zijn. Omdat we dan niet op leg day meepakken. En dus net even wat effectiever op die posterior day kunnen trainen.
Dus je zou dan kunnen zeggen dat legs misschien iets meer quad focused is?
En zou kunnen, ja.
En posterior
ja.
Een beetje meer hamstring achter.
Ja, sowieso. Ja. Ja. Posterior is echt focused op zware deadlifts of RDL's, hip thrust, leg curls, dat soort dingen. Ik laat heel veel van mijn boys ook gewoon hip thrust doen.
Goed zo.
Ja.
Ik heb dat ook al een paar keer gezegd, man. Dat een echte fan traint ook zijn echter kent.
Juist, ja, ja.
Nee, maar die hip thrust is oprecht is underrated voor die gasten.
Ja, man. Dat, ja. En adductors ook. Laat ik heel... Ja.
De double D.
Ja,
precies.
Ja.
Ik onthoud hem altijd double D is van... De dik, zeg maar, dat het
aan de binnenkant.
Dat het binnenkant is, inderdaad. Maar er werd soms ook nog wel eens gezegd van ja, die spier bestaat niet bij mannen. Maar dan denk ik, ja, anatomie is bij mannen en vrouwen is gewoon hetzelfde.
Ja, ja.
Maar ik denk inderdaad, abductoren en adductoren, ik doe dat wel supersetten met elkaar. Dat kan je 3 dagen niet lopen, ja, maar ik krijg wel een juicy cake van.
Ja, ja.
En het geeft meer, hoe noem je dat? Ook de adductoren geven ook meer dikte aan de
Klopt.
Binnenkant. Dus ja, het is puur winst, want je benen worden er groter door.
Klopt, optisch ook zo groter.
Ja, ja. Oké. Okay. Die posterior chain. Verder, want dan ben je dus meer gefocust op, want je zei deadlifts, hip thrust. Maar let je dan meer op de dikte van de rug? Of is dat echt gewoon eigenlijk vanaf middenrug naar hamstrings?
Juist, ja. Okay. Ja.
Dus het is niet per se...
Echt op de hinge bewegingen.
Ja, op de hinge, ja. Ja. Oké, duidelijk, check. Nou, leuk. Ik ga binnenkort ook wel eens een keertje even een posterior day uitproberen. Ik ben wel benieuwd hoe dat bevalt.
Ja.
Ik heb nu in de afgelopen 16 weken heb ik een... 3 keer upper, 2 keer lower, 1 keer armendag gehad. Terwijl ik al 6,5 jaar lang of 6 jaar lang push-pull legs deed. Dus dat was heel erg wennen, zeg maar. Maar het is wel leuk om andere trainingsschema's een keer uit te proberen.
Ja, tuurlijk, ja.
Maar ik ga nu wel weer even chest day pakken. En dat,
ja, toch.
Ja. Hey, te veel volume. Ja. Ik denk dat dat ook iets is waar ik in het begin al heel veel fouten heb gemaakt. Dat ik heel veel volume deed. Even een klein voorbeeld. Mijn chest day was 3 variaties press oefeningen. 3 sets. Dus één klein, die klein, middel.
Ja, ja, ja.
Dat
ja.
ook nog flies.
Ja,
en dat dan een keer 3. Dus dan kom je uit op 36 sets per training.
Ja, heftig. Ja.
Ik trainde wel tot falen, dat kan ik wel echt zeggen. Maar ja, wat is tot falen als je nog de 36e set 8 keer 30 kilo moet gaan doen? Dan had dat waarschijnlijk 50 kunnen zijn.
En dan ging je daarna ook nog triceps doen?
Ja, ja, ja. 5 oefeningen, 3 sets. Ja. Dus ook weer 15. Dus dan kom je uit op 51 sets in een training. Ja, ja. Ja, zieke pomp.
Ik heb vroeger ook zo getraind. Ja.
Ja. Nou, ik moet zeggen, kijk, ik ben niet... ontevreden over het resultaat. Ik heb het ook wel eens met Jay erover gehad. Die zei ook van, ja, maar wat had het kunnen zijn al had je het wel goed aangepakt? Ja, we'll never know. Hè? Nee. Dat is de hoe noem je dat? De paradox, volgens mij noem je dat.
Ja.
Maar ja, wat zou voor jou een beetje een vuistregel zijn qua volume van wat is de max?
Ja, dat is een beetje afhankelijk van welk stadium een persoon instapt. Stel je bent beginner, dan kom je weg met heel weinig. Vaak is dan ook een upper-lower trainingsschema al meer dan genoeg. En dan heb je per spiergroep zo'n 3 oefeningen max, waarbij je dan 2 werksetjes toepast. Waarbij 1 set dan een topset is. En dan de 2e set is een soort van back-off, waarbij je dus wel alle sets nog tot spierfalen traint. Dus het volume is daarin heel laag. En vaak wordt juist gedacht van ja, maar goed, ik moet toch die spieren stimuleren. Ja, afhankelijk van wat je instapniveau is. Trust me, dan gebeurt er een hele hoop.
Ja.
En dat is ook voornamelijk omdat...
Dat zijn die newbie gains, jongens.
Ja, 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 zeker. Ja, en die newbie gains, die kun je, vergis je niet, die kun je echt wel een goede 3 tot 4 jaar lang van profiteren. Voor een upper-lower schema. Mensen zijn vaak geneigd om te snel te schakelen van oké, ik doe dit nu al 2,5 jaar, ik moet iets nieuws.
Ja, of nu dan komen ze een kilo per week aan en dan is het ineens 800 gram. Wat was nog echt gewoon blessings from heaven is, weet je wel. Ja, nee, het is niet genoeg. We moeten weer veranderen.
Ja, en ik doe het al 2,5 jaar. Oh ja, al 2,5 jaar. Ik doe het al 15 jaar. Ik doe steeds twee sets.
Ja, nou ja, inderdaad. Dat is het, kijk, ik heb toen inderdaad ook die move gemaakt van 3 naar 2 sets. Ja. Dus naar mijn mening veel effectiever. Ja. Heel, andere oefeningen komen veel beter aan bod in dat opzicht. Oké. Okay. Hey, wat betreft de volume, want dat is natuurlijk wel iets wat een hele belangrijke rol speelt. Wanneer kan je nou echt zeggen, dit is te veel volume? Want ik denk dat dat ook wel iets is wat, nou ja, wat ik dus aan het begin heb overschat. Ja. Of onderschat. Ja. En dat sommige mensen denken misschien van zichzelf dat ze makkelijk veel volume aan kunnen, terwijl ze dat misschien helemaal niet kunnen.
Ja, nou, de grootste, de rode draad daarin is je herstel. Dus herstel jij van training tot training. Dus stel je hebt nu push en je hebt over 2,5 dag heb je weer push. Vaak in onze bodybuild termen zeggen we dan 3 nachten. Heb je 3 goede nachten gehad, nou, dan kan die push herhaald worden. Dat is een beetje de leidraad van jou, of jouw intensiteit of je volume hoog of te laag is. Merk je nou dat je nog steeds sore bent? Of merk je nou nog steeds dat je, wanneer je bezig bent, dat het niet helemaal lekker voelt? Dan kun je wel uitgaan van dat er te veel gedaan wordt. En vaak is dan gewoon de hele simpele oplossing, schakel terug. En ga je eigen limiet opzoeken. Dus in de basis is het op zich niet erg dat je dan merkt van oké, ik herstel niet goed. Maar dan moet je wel mee bezig zijn van oké, maar wat moet ik dan doen? Want op deze manier kan ik niet doorgaan. En dan is het dus makkelijk gezegd van oké, ik doe een stapje terug. Doe hier en daar een setje eraf. En dan kun je weer gaan kijken. Herstel ik van training tot training? Hoe voelt dat? Gaat die training progressief? Word ik sterker? Dat zijn eigenlijk de dingen waar je dan op wil letten. Of je volume dan in de goede range zit, ja of nee. En, het hele ding is dat per persoon anders is natuurlijk. Dus er is niet one fit all, zeg maar. Dus dat is echt heel erg belangrijk dat mensen dat gewoon goed bij zichzelf nagaan. Loggen, dingen opschrijven. Hoe is je slaap geweest? Hoe is je herstel van training tot training? Wat heb ik aan volume gedaan? Ben ik hersteld? Dan kan ik door. Ben ik sterker geworden? Dan weet je een beetje dat je in de goede range zit, ja of nee.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Je gaf net aan over bijvoorbeeld een upper-lower split, dat prima is voor beginners. Waar kijk je dan nog meer naar? Naar intermediates en gevorderden. Dat zijn dan denk ik de twee andere categorieën. Ja. Hoe zou je bijvoorbeeld kijken voor een intermediate en een gevorderde in dat soort in de split?
Een intermediate, dan kom je al snel op een push-pull legs gewoon. Dat is dan eigenlijk de volgende stap. En een wat gevorderde, ja, dat is dan toch wel weer heel specifiek. Dan ga je meer specifiek kijken van oké, wat zijn de lichaamsdelen die verbeterd moeten worden?
Ontwikkelpunten.
En, ja, echt ontwikkelpunten. En dan ga je wat specifieker schakelen. Dan doe je bijvoorbeeld net als ik een armendag erbij. Waarbij je dus eigenlijk, wanneer je dus ook intermediate bent, eigenlijk ook alweer meer dan genoeg hebt aan een push-pull legs. Ja.
Oké. Okay. Check. Ik had ook nog de vraag opgeschreven. Wat is een realistisch beeld wat haalbaar is in de bulk? We hebben natuurlijk aan het begin van de aflevering ook al redelijk uitgebreid erover gehad. Dat je ongeveer 300 tot 400 gram wil aankomen in de week. Het gaat denk ik meer om een realistisch beeld wat haalbaar is. Als in hoeveel spiermassa kom je nou daadwerkelijk aan? Je hebt natuurlijk de vergelijking al gegeven van, nou, je moet eigenlijk eerst even een stapje terug doen naar 10%. Dan gaan bouwen en dan op een gegeven moment wanneer je op 10% terug bent, dan weet je het weer.
Ja.
Maar wat is, want je zei ook van een goede periode 16 tot 20 weken om te gaan bulken. Wat is dan realistisch haalbaar in zo'n periode? Als je, laten we zeggen, 20 weken aan het bulken bent, dat is aan mijn hoofd 5 maanden.
Ja.
Wat is dan een gewichtsverwachting voor iemand bij wijze van spreken die, laten we zeggen, 100 kilo weegt? Wat is dan een realistisch iets wat je kan aankomen?
En dan hebben we het over lean tissue, zeg maar.
Ja, dus een beetje op de weegschaal, maar dan...
Oh, oké, in een bulk.
Ja. Ja, lean tissue weet ik dat het heel erg weinig is. En dat ga je nooit 100% zeker weten. Dus dan is het meer, denk ik, relateerbaar voor de mensen die luisteren om te kijken naar op de weegschaal van, joh, hoeveel kan erbij? Dus stel je zegt van 100 naar 108.
Ik denk dat je zo'n tussen de 108 en 110 dan moet rekening moet houden, ja. Laten we dan ook rekening houden met het feit dat misschien alleen in een ideaal wereld gebeurt. Dus laten we dan zeggen 108 en 112. Heb een beetje marge.
Ja.
Ja.
En dan mits slaap goed gaat.
Ja.
Mits voeding on point is. Ja. Dat je geen verdere problemen hebt in je leven.
Ja.
Dus,
wanneer op papier gewoon theoretisch gezien alles klopt, zeg maar.
Ja.
Ja.
theoretisch gezien. Ja. Ja. Nou, helaas, in de praktijk is dat soms nog wel eens anders zo. Wat ik nogal waar ik benieuwd naar ben. Kijk, een training in de bulk is natuurlijk qua volume anders dan dat je bij wijze van spreken aan het katten bent. Gooi jij ook de hele split om of hou je die split hetzelfde?
Nee, die split die blijft zo lang mogelijk hetzelfde. Wanneer er progressie geboekt wordt, is er absoluut geen reden om een split aan te passen. En dat is eigenlijk ook wel een ding wat veel fout gedaan wordt. Er wordt te snel geschakeld in schema's. We moeten rekening houden met dat het lijf best wel wat adaptatietijd nodig heeft. En voordat, stel je begint nu met een split. Vroeger was dan een beetje de regel van zo, oké, 12 weken, ik moet een nieuwe trainingsschema. Maar in alle realiteit is de adaptatietijd van een lichaam voor het gewennen aan patronen, aan weerstanden, dan ben je echt wel 3 maanden bezig voordat je er echt lekker in ziet. En dan is het juist belangrijk, doorpakken. Ga sterker worden. Zie trainen als het verbeteren van een skill, zeg maar. Ik geef altijd het voorbeeld, hè, een darter, als die beter wil worden in darten, dan gaat hij meer darten. Dan gaat hij niet tussen op zijn handen staan en bij wijze van spreken.
Ja.
Dus daarin is gewoon een stukje consistentie en geduld heel erg geboden. En echt in je achterhoofd houden dat we bezig zijn met het verbeteren van skills. En dat dus die split niet per se aangepast hoeft te worden. Ook al ben je er al 8 of 9 maanden mee bezig.
Ja.
Ja. Dus daar zit in mijn aanpak geen direct verschil in, zeg maar. Ja. Of je nou bulkt of dat je cut. Ja.
Ja, waarschijnlijk waar jij naar kijkt is gewoon als je een cliënt hebt die dan, nou, bij wijze van spreken gaat cutten vanuit de bulk. Om te kijken of de voorwaarde is natuurlijk dat hij tot falen traint. Want anders weet je natuurlijk niet waar het eindpunt is. En als dat dan niet meer lukt, dat je daar reps omlaag ziet gaan, dan gaat het volume dus omlaag. Dus dan zal je uiteindelijk ook het volume vanzelf moeten gaan terugschakelen.
Ja. Ja.
Doe je dat op voorhand of zeg gewoon train tot falen tot...
Ja, dat is een beetje aanvoelen natuurlijk.
Ja.
Iedereen heeft zijn eigen tolerantie. En de een denkt dat hij tot falen traint. En wat de meesten doen. De meesten denken dat ze tot falen trainen. En de andere doet dat dan ook echt. Dus daar moet dan wel goed naar gekeken worden. Ja, dat grote verschil.
Oké. Check. Nou, ik denk dat we een hele uitgebreide bulkcast hebben gehad. Jonathan, ontzettend bedankt weer voor jouw wijsheid en gezelligheid aan tafel. Mijn grote broer, zoals mensen zeggen. Dankjewel in ieder geval. Check eventjes de socials. En mocht je nog coach nodig hebben, kan je bij Jonathan terecht natuurlijk. Laat even een like achter. Klik op die abonneerknop. En laat in de comments weten wat je ervan vond. En een goede dag verder.
Ciao, ciao.
Ciao.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.